Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en de 7. Welkom bij de 7 van de tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. De regeringen in ons land steken een tandje bij om bedrijven te ondersteunen nu ze kreunen onder torenhoge energiefacturen. Wat kan je als Europa nu trouwens doen om in te grijpen op die wereldwijde vrije gas- en energiemarkt? We praten met onze expert. Er is nieuws ook bij de Belgische bank KBC. Die wil de vermogende klanten meer aandacht geven. En we berekenen eens waarom het beter is om op kantoor te gaan werken. Ik ben er alvast. Het is dinsdag 6 september.
Zeven van de tijd. 1.
Het is alle hens aan dek. Federale en Vlaamse regering schakelen een versnelling hoger om te vermijden dat bedrijven kopje ondergaan door de extreme energieprijzen. Zo wil Vlaanderen deze week al uitpakken met een eerste reeks maatregelen. Dat zei minister-president Jan Bon gisteravond op een event van de werkgevers van VOCA.
Wat we zelf nu doen, op dit moment, als we spreken, zijn we met de Vlaamse regering alle mogelijke maatregelen nu aan het oplijsten die er kunnen genomen worden. We gaan dat opdelen in twee delen. De maatregelen die een budgettaire impact hebben en een maatregel die eigenlijk snel kunnen genomen worden zonder dat ze grote budgettaire impact hebben. De Vlaamse regering zal zich daar deze week over buigen en er kunnen al een eerste reeks maatregelen genomen worden.
Eens even kijken wat dat allemaal kan zijn. Goedemorgen, Dieter Dujardin, wetstraatjournalist hier bij de Tijd.
Goedemorgen, Bert.
De minister-president stelt op korte termijn al een en ander in het vooruitzicht, hoorden we hem zeggen. Vanwaar die hogere versnelling, Dieter?
Wel, na het overlegcomité van vorige week waren de bedrijven een beetje op hun honger blijven zitten. De verschillende regeringen van het land hadden aangegeven dat er een steunpakket zou komen, maar de Vlaamse regering, naar wie toch wel gekeken wordt, had aangegeven dat dat pas rond de begrotingsopmaak van eind september zou gebeuren. Dus de voorbije dagen hebben de werkgeversfederaties met getuigenissen de druk opgevoerd. Ik denk vooral dat het getuigenis van de topman van ArcelorMittal in onze krant toch wel veel ogen geopend heeft.
Niemand schetst inderdaad een weinig fraai beeld van de toekomst van de industrie in Europa. Laten we eens kijken, Dieter, wat ligt er nu op tafel, Vlaams en ja, ook federaal?
Er wordt gekeken naar een pakket dat goed gelijkt op dat van de coronacrisis, maar op alle flanken klinkt het dat dit nu veel gerichter moet en tijdelijker. De Vlaamse regering zal waarschijnlijk een Europees framework, een tijdelijk framework voor noodsteun openen. Dat komt erop neer dat bedrijven steun kunnen krijgen bij hun energiefactuur, maar ook om te schakelen naar een meer duurzaam model. Federaal komen allerlei dingen zoals tijdelijke werkloosheid weer in het vizier, uitstel van betaling van sociale bijdragen. Een moratorium op faillissementen wordt gevraagd door Unizo, vooral voor bedrijven die een energiefactuur niet meer kunnen betalen. De federale regering onderzoekt dat, maar wil ook de energiebedrijven zelf niet in de problemen brengen.
Een heel palet maatregelen, als ik het zo hoor. Dieter, Europa haalde je ook al aan. Wat kunnen we daar verwachten?
Wel, er wordt gekeken in hoeverre dat de elektriciteitsprijzen kunnen worden losgemaakt van de gasprijzen. Producenten van nucleaire energie en hernieuwbare energie, die maken nu superwinsten omdat die prijs gekoppeld is aan de gasprijs. Dus die producenten zouden nog wel een behoorlijke winst krijgen, maar die exuberante winsten zouden dan worden afgeroomd en doorgestort naar de lidstaten. Verder wordt er ook gedacht aan een prijsplafond specifiek voor Russisch gas. Maar hoe dat gaat afgedwongen worden, dat valt nog te bezien. Komende vrijdag is er een energieraad op Europees niveau.
Dankjewel, Dieter Dujardin.
2.
Laten we eens even verder gaan op wat Europa kan doen, want ingrijpen op die energiemarkt is natuurlijk niet simpel. Welke oplossingen zijn er om onze huizen warm, maar ook de markten gerust te houden? Vragen voor de chef beleggen van de Tijd, Christophe de Rijken. Goedemorgen.
Goedemorgen, Bert.
Tot een Black Monday op de beurzen. Christophe is gisteren niet gekomen, maar de gasprijzen zijn wel fors gestegen. Weer en ook de markten zijn daar ongerust over. Dieter had het daarnet al over een prijsplafond dat de EU zou kunnen hanteren. Maar dat is niet zo simpel, hè, Christophe?
Ja, wel, Europa heeft vorige week gesproken over die fameuze price caps. Dus dat betekent eigenlijk dat Europa een maximum prijs zou betalen voor het gas. Nu, we hebben trouwens ook gezien dat de energieprijzen vorige week trouwens wat heeft doen afkoelen. Maar niettemin, gas is een wereldmarkt, is een vrije markt. Dat is eigenlijk een interventie op een vrije markt. En dat heeft absoluut zijn beperkingen, want we weten allemaal dat bijvoorbeeld in China en India kan uiteraard meer betalen dan die maximumprijs en dan ben je dat gas kwijt naar die landen, net op het moment dat de nervositeit hier zeer groot is voor een gastekort in de winter en vooral dan als we een bijzonder koude winter zouden krijgen.
Niet zo'n evidente situatie. Wat kunnen we dan wel doen, Christophe? Want ja, op korte termijn een volledige switch maken naar groene energie, dat is niet mogelijk.
Wel, ik heb gisteren een aantal beursstrategen gesproken en één stratege die sprak mij over de verzekeringsmarkt. Dus dat is dan blijkbaar een wapen dat Europa zou hebben. Dat heeft te maken met die LNG-tankers. Die zijn allemaal verzekerd en zonder verzekering varen die niet uit. En boven die verzekeraar heb je de zogenaamde herverzekeraar en 90% van de wereldwijde herverzekeringsmarkt die zit eigenlijk in handen van drie Europese bedrijven. Dat is Lloyd's, dat is Munich Re en dat is Swiss Re. En nu zei die strateeg, als we er nu eens voor zorgen dat die LNG-tankers, als die elders gaan varen, dat die dan eigenlijk niet zo gemakkelijk aan die verzekering zouden kunnen geraken. Of men zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, je kan die verzekering hebben op voorwaarde dat je een bepaalde maximumprijs, opnieuw de maximum cap, zou respecteren.
Misschien zijn de verzekeringen dan wel een wapen tegen de Russen in verband met die hoge gasprijs. Dank u wel, Christophe. De oer-Nederlandse financiële instelling Rabobank kiest voor het eerst in haar geschiedenis voor een Belgische topman. Als de Europese Centrale Bank met zijn kandidatuur instemt, begint de bruggeling Stefan de Crane in oktober bij een reus met zo'n 43.000 werknemers die actief is ook in 37 landen. Crane is een bekende naam in de Belgische bankwereld, draait al jaren mee aan de top van het Franse BNP Paribas. Bij de Belgische dochter, BNP Paribas Fortis, is hij bestuurder. Voordien was hij de nummer 2 van het voormalige Dexia dat hij in 2011 verliet, een maand voor de implosie van die groep. Bij Rabobank wachten de Crane meteen een aantal probleemdossiers. De bank staat onder druk van de toezichthouders om de witwascontroles beter op punt te krijgen. En de coöperatieve bank ligt ook onder vuur in het stikstofdossier. Als een van de grootste geldschieters van de sector heeft Rabobank jarenlang bijgedragen aan de uitbreiding van de landbouwbedrijven.
4.
Volkswagen kan vanaf vandaag officieel de beursgang aankondigen van het luxe merk Porsche. De raad van bestuur van de Volkswagen Groep heeft daarvoor het licht op groen gezet. De beursgang van Porsche is het eerste grote wapenfeit van Volkswagen-CEO Oliver Blume, die vorige week nog maar de omstreden Herbert Dries heeft opgevolgd. Daardoor is hij straks tegelijk CEO van twee beursgenoteerde bedrijven, van de Volkswagen Groep dus en van Porsche. De 50er Blume werkt al ruim de helft van zijn leven voor het Volkswagen-concern. Hij is een vertrouwde persoon van de groot aandeelhouders zijn nog altijd de families Porsche en Piëch. Een doorzetter blijkbaar, want nog kelderende koersen, nog een energiecrisis en een oorlog lijken die beursgang op dit moment in de weg te staan. Die zou voor eind deze maand of begin oktober zijn. Het is te zeggen, dik 12% van de Porsche aandelen wordt dan op de markt gebracht. Aandelen ook zonder stemrecht. Die stemgerechtigde aandelen die zijn al verworven door de families Porsche en Piëch. 25% plus 1 daar. De rest blijft in de Volkswagen Groep. Porsche mikt op een waardering van 60 tot 80 miljard euro. Benieuwd of dat in deze woelige tijden ook lukt.
5.
Waar kijken we vandaag naar uit op de redactie van De Tijd? Dat zijn de halfjaarscijfers van investeringsmaatschappij Sofina. Benieuwd of we meer gaan te weten komen over Miss Fresh. Over wie? Miss Fresh. Een stel Chinese boodschappencouriers in knalroze pakjes.
Voorkennis.
In zijn halfjaarlijkse nieuwsbrief eind juli gaf de holding rond de familie Bouel al mee dat het zijn belang had verkocht in dat Miss Fresh. De Chinese flitscourier gold lang als een beloftevolle pionier in de branche, maar heeft nu een berg striktere regels opgelegd gekregen door Peking. Komt daar nog bij de groeivertraging in China? En vraag is dus nu, heeft Sofina Miss Fresh met verlies van de hand gedaan of niet? Critici vinden al langer dat Sofina niet transparant genoeg is. Denk aan de Britse Shorter die in het voorjaar nog alarm sloeg over de Indiase app Bayous, niet te waarderen volgens hem. En er zijn nog hoofdpijndossiers. Bij de Singaporese starter Zilingo moest de CEO vertrekken wegens boekhoudfraude. Het Zuid-Afrikaanse landbouwplatform De Haat kondigde vorige maand een herstructurering aan. En ook bij de flitscourier Gorillas sneuvelde jobs. Maar zoals gezegd, misschien wordt klare wijn geschonken bij de presentatie van de halfjaarcijfers van Sofina.
6.
Bank en verzekeraar KBC richt zich op de vermogende Belgen. Nu, dat doen ze daar nu eigenlijk al. Maar je hoeft geen miljonair meer te zijn om een beroep te kunnen doen op de private banking tak van KBC. Tot nog toe moest je als klant minstens 1 miljoen belegbaar vermogen hebben. Die minimumgrens wordt teruggebracht naar 250.000 euro. KBC trekt het aantal private banking kantoren dan ook op van 14 naar 29. Een dikke maal 2. Dus goedemorgen Pieter Suy, bankenjournalist hier bij de Tijd.
Goedemorgen.
Pieter, waarom doet KBC dit?
Ja, de bank zit eigenlijk nu met het probleem dat de drempel om private banking klant te worden eigenlijk iets te hoog is. 1 miljoen euro, dat is al een stevige smak geld. Maar ze zit ook met een hoop klanten die wel meer spaargeld hebben, maar geen 1 miljoen, maar die ook al met vragen zitten over hoe dat ze dat moeten beleggen, wat ze daarmee moeten aanvangen. En die kunnen met die vragen niet terecht bij die klassieke bankkantoren. En dit is daar een antwoord op.
Fijn voor die klanten natuurlijk, maar ja, voor KBC zal er ook wel, laten we zeggen, iets aan zitten.
Uiteraard wil KBC haar positie op de private bankingmarkt in België verstevigen. Nu, elke grootbank doet dat tegenwoordig of wil dat tegenwoordig doen. Belfius is daar de voorbije maanden heel actief op geworden. En waarom doen die banken dat? Ze willen hun inkomstenbronnen diversifieren. Tot nog toe was die rente heel belangrijk voor die banken, maar natuurlijk, we kennen allemaal het verhaal van de lage rente. Dat zette dat verdienmodel erg onder druk. En op deze manier kunnen de banken toch andere bronnen aanboren en hun inkomsten op peil proberen te houden.
De strijd dus om de vermogende Belg. KBC gaat ook het aantal zogeheten commercial banking kantoren verdrievoudigen tot 24. Dat zijn kantoren voor bedrijven. Wat zit daarachter, Pieter?
Ja, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als je hoort bij de private banks. Ook bij bij dat bedrijvensegment, KMO's, zelfstandigen, zit KBC met een hoop klanten die nu met vragen zitten die ze niet per se kunnen stellen aan een gewoon retailkantoor. De bedoeling is eigenlijk om ook die klanten een extra service te kunnen bieden in die nieuwe centra.
Bedankt, Pieter Suy.
Graag gedaan.
7.
Sinds corona is het thuiswerken meer dan ooit ingeburgerd. Geen gehaast na schooltijd om op tijd thuis te zijn voor kinderen. Of eens een werkdag kunnen beginnen zonder eerst in de file te staan. Maar door de gestegen energieprijzen beginnen de voordelen van dat thuiswerken ook wel wat te kosten. We hebben er hier bij de Tijd eens de rekenmachine bijgenomen en daar het gas- en elektriciteitsverbruik van een gemiddeld gezin in gestopt, samen met het meest recente gas- en elektriciteitstarief. En dan komen we uit op 8,2 euro om je thuiskantoor een dag te verwarmen. Plus 2,38 aan stroom, 10,58 euro dus per dag geld dat je zou uitsparen als je gewoon naar kantoor gaat. Doe die 10,5 euro maal een werkdag of 20 per maand zit je aan 211,6 euro. Daar kan je zelfs in deze tijden van hoge inflatie al een en ander mee doen. Allemaal naar de bureau dus. De host van de 7 komt sowieso best naar de studio. Altijd lekker warm hier of koel. Er is ook airco. In die aangename omgeving kijk ik alvast naar het nieuws voor de 7 van morgen. Nog een heel fijne dag.
Dit was de 7 met Bert Rijmer. Productie door Joris van der Poorten van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we weer. Tot dan. Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.